voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Het hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koanjat genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.
Welkom bij Scorebord Journalistiek, een hele bijzondere aflevering. Het is een finale aflevering, Bart Vrouws.
Ja, niet de laatste aflevering ooit, maar de finale, bekerfinale.
Ja, de mooiste eigenlijk aflevering tot nu toe, denk ik, of niet?
Ik hoop het.
Ja, het gaat over de bekerfinale. We hebben hier de shirtjes op tafel van Feyenoord en NEC. Dus één wedstrijd staat centraal. Normaal blikken we vooruit op speelronde van de Eredivisie. Nu eventjes een uitstapje naar de KVB-beker. En ja, ik ben benieuwd, Bart, wat
heb
voor
je
spektakel het gaat worden. Ik heb er heel veel zin in.
Ga je erheen?
Nou, dat is nog eventjes de vraag.
Oh.
Of ik kaarten kan krijgen. Oh, maar het ziet er goed uit.
Het ziet er goed uit, oké.
Ja, ja, ja.
Oh, mooi.
Dus expected aanwezigheid is vrij hoog.
Ja?
Ja. En het is een beetje, Sjoerd, tegen Bart, toch?
Ja, een klein beetje.
Ik kom uit Rotterdam.
Ja.
En jij komt
uit Nijmegen.
Uit Nijmegen. Ja. Ja. Dus, wat denk je? Ga jij winnen of ga ik winnen?
Ik vrees.
Zeg gewoon dat jij gaat winnen.
Ik ga winnen.
En dan zeg ik dat ik ga winnen.
Is goed.
Oké, top. Hey, we hebben altijd wel wat om op terug te komen. En deze week was er toch aardig wat reactie op de vorige podcast, hè?
Ja, goed hè. Allereerst moet ik nog even één keer terugkomen op Rudy Vonk. Want ik kreeg weer iemand in de DM's geslijt.
Die Rudy Vonk-meter.
Ja, ja. Ik speel bij Fiat. En daar is hij nu hoofdtrainer. Volgens mij had ik de vorige keer gezegd dat hij ooit trainer was bij Concordia Wil. Ja.
Dat
we gaan nu echt bijna alle clubs uit de Achterhoek opnoemen. En de Liemers. maar hij is dus trainer bij Fiat uit Doetinchem. Die staan bovenaan in de competitie. Dus het zou zomaar kunnen dat hij van de derde klasse naar de tweede klasse gaat.
Dat is
sowieso wel een competitie om in de gaten te houden. Want ook mijn oude club speelt daar, DVV uit Duiven. Rudy Vonk, succestrainer misschien wel.
Hey, en de kop van de vorige podcast ging over Van Wolfswinkel. En eigenlijk over Twente dan. Dat ze in een bepaalde periode moesten toeslaan eigenlijk tegen Ajax. Omdat die wat kwetsbare periodes hadden.
En wat denk je?
Nou ja, en wat gebeurde er? Van Wolfswinkel.
In de juiste minuut. Ja. Dus in de 31ste minuut. Kwartier voor rust maakte hij een doelpunt. Hij juichte ook. Alleen niet zoals we afgesproken hadden.
Ja, we wees hij nog een aantal tanden aan waar iets op wees dat hij...
Nee, nou ja, het grappige was, hij wees dus inderdaad naar zijn tanden. Ik zat bij de radio en daar vroeg iedereen zich af, wat is hij nou aan het doen?
Heeft zijn kind zijn tanden gewisseld?
Nou ja, maar dat dacht ik dus. Want op de redactie zeiden ze misschien, heeft hij nou met zijn hoofd of met zijn tanden gescoord? Dus ik had nog die beelden even teruggekeken. Het was wel echt met de kop. Ja. Knappe goal trouwens.
Hele knappe goal.
Alleen heb ik het idee, ik opperde dat als mogelijke reden... misschien heeft die kinderen die aan het wisselen zijn. Daar heb je wel eens. Gewoon, hoe noemen ze dat? Een fietsenstalling. Als je beide voortanden kwijt bent.
Ja.
Dat je daar je fiets in kan parkeren. Nou ja, dat leek er aan de hand. Normaal gesproken, als iemand een doelpunt maakt, wordt die helemaal ondervraagd over waarom je zo zit te juichen. En net op het moment dat wij willen weten wat er aan de hand is, wordt
hij... We hebben het uitgebreid besproken dat vaak de vraag is.
Ja. Wordt het niet gedaan. Nou ja, jammer. Ja.
Naar een andere fietsenstalling. Bij RKC in het Bandenmakerstadion. En het doelpunt van afstand, want daar ging het ook nog over.
Ja, even, het is bijna alsof we ons gelijk aan het halen zijn. Maar we verklapt al dat RKC veel scoort van afstand. En
ik
kreeg
allemaal appjes van jou binnen, want ik zei het toch?
Ja, yes, nee, verklapt het ook nog eens.
Ja.
Maar inderdaad, het doelpunt van afstand en niet zomaar één. Goedemorgen. Ik vond dat misschien wel de mooiste goal. Was het? Ja, van het seizoen is gelijk weer zo overdreven.
Nou.
Maar die was wel heel mooi, hè?
Maar ze proberen het dus vaak van afstand.
Ja.
Dit was een goed voorbeeld natuurlijk daarvan.
Lekker assist van Sugawara ook, hè?
Ja. Ja, zeker. Ja, dat was niet best. Maar ja, dat vergoedt alles toch.
Mooi goal.
Uiteindelijk. Nou goed, dan hebben we alles besproken. We gaan gewoon lekker beginnen met de finale. Feyenoord is natuurlijk wel de favoriet.
Dat mag je volgens mij wel gewoon zeggen. Ook als je kijkt naar de historie. 9 keer eerder tegenover elkaar in de beker. 8 keer was Feyenoord de sterkste. Dan reken ik die 4-4 vorig jaar ook nog even mee, waarin ze naar strafschoppen wonnen.
Is dat geen officieel gelijkspel?
Ja, dat is officieel gelijkspel, maar de sterkste in de beker, ze gingen door. Mm. Dat was wel een topwedstrijd trouwens. 4-4, strafschoppen inderdaad, die moesten eraan te pas komen toen. NEC heeft 1 keer gewonnen van Feyenoord in de beker. Je moet terug naar 1973. In de kwartfinale, 1-0 werd het toen in Nijmegen. Maar ja, verder alle cijfers in het voordeel, qua historie in ieder geval, van de Feyenoord.
4-4 was hun kans. En misschien was het ook wel verdiend geweest toen.
Ja.
Ze speelden echt wel goed.
Een hele goede partij inderdaad.
Ze natuurlijk wel erg goed toen, maar ja.
Ja.
Vervolgens kregen ze weer de deksel terug op de neus.
En strafschoppen die de boel flesten.
Maar ik had toch 4 keer opgegeven, laat ik het zo zeggen. Ja, ik dacht echt, NEC gaat die wel pakken. Oh. Maar ja, goed, dan gaan we iets terugblikken van heel lang geleden.
Ja.
Maar goed, jammer dat dat voor NEC niet gelukt is dan, qua historie.
Nee, en er is één keer, ik zeg al, Feyenoord heeft bijna altijd gewonnen. Eén keer ook in de finale, want ja, dit affiche was één keer de eindstrijd. In 94 was dat, toen won Feyenoord met 2-1 van NEC. Wel grappige anekdote, ik weet niet waar je dan het laatste hoorde. Volgens mij in een NEC-podcast, waarin werd verteld, NEC maakte in de 90ste minuut nog een doelpunt, 2-1. En wat dat de doelpunt te maken, Benny Dekker, die was zo erg aan het juichen dat hij gewoon zijn ploeggenoten irriteerde. Van, jongens, pak die bal, we gaan proberen nog een doelpunt te maken. Maar die was zo blij met die goal dat hij er gewoon in bleef hangen in dat juichen. Wel opvallend trouwens, want Feyenoord in dat jaar dat ze dus die beker wonnen, 94, werd Feyenoord tweede in de Eredivisie. NEC werd tweede in de KKD, in de eerste divisie.
Ja. En daar was nu sprake van in deze beker.
Ja, had gekund hè. Ja, want sindsdien, dat wel in 94 dus. NEC is de laatste eerste divisionist die de finale wist te halen. Het had nu gekund met Cambuur en Groningen in de halve finale. Maar
levert het nog Europees op in die tijd dat je...
Ja, zij gingen uiteindelijk Europees voetbal spelen volgens mij.
Was dat tegen Barcelona of was dat iets anders? NEC heeft toen inderdaad...
Ja, Bram Bergen en Barcelona. Ja, nou had ik allemaal dingen door elkaar. Dus dat is volgens mij iets langer geleden.
Maar in ieder geval wel uniek voor een eerste divisieploeg Europa in.
Ja.
Deed in Engeland Wigan dat ook niet of zo? Dat ze de League Cup of FA Cup wonnen en dan ook degradeerden daarnaast. Dus in de Champions League.
Ja, het gebeurt wel eens inderdaad. Ja. Hè, dat elftal uit 94 van Feyenoord. Ik vind dat echt het klassieke Feyenoord elftal. Überhaupt
dat groene shirt
met die Adidas banen over de schouders.
Ja, eigenlijk zo lelijk dat het mooi is.
Ja, het is gewoon cool. Hè?
En als jij één speler voor je ziet in dat shirt, wat heb je dan?
Ja, heel veel. Dat is het probleem. Taument vind ik wel een goeie.
Ik denk vooral aan de Wolf.
Ook een goeie. Ja, want het hele elftal bestaat uit alleen maar legendes. De Goeie, Van Gobbel, de Wolf, Vrezer, Heus, Scholte, Bos, Witsche, Taument, Larsson en Blinker.
Ja, echt een van de bekendste.
Dat is toch een top elftal. Ja.
Ja, ja. Ja, en natuurlijk 93 zijn ze kampioen geworden. Dus daarom zit het zo in de herinnering, denk ik. En bijna niemand weggegaan, volgens mij.
Ja, echt een mooie elftal.
Twee wissels. In plaats van 33 per wedstrijd zoals tegenwoordig.
Ja, Maas en Van Loen ook nog die inviel.
Ook
ja,
bekend. Nou ja, en Feyenoord de trainer.
Ja, Van Hanegem. Ja, mooie elftal.
Echt een klassieke elftal, ja. Mooi. Ja. Daar kan dit Feyenoord absoluut niet aan tippen.
Ik zit even hard op na te denken, inderdaad. Nee, ja, maar heb je dat kampioenselftal uit 2017? Kan je die nog alle elf zo oplepelen? En is dat een soort legendarische status bij jou?
Nou ja, linksback Congolo.
Nou, ik vraag niet om ze allemaal te noemen, maar meer van...
Harry van der Heijden, Botteguin.
Nee, maar als je die naam al noemt... Maar het is niet die legendarische status. Als je nu Jan-Harry van der Heijden zegt...
was ook meer cult. Weet je wel, die spelers die bleven in 2017 al niet zo lang meer. In die tijd, voor Feyenoord, denk ik dat die spelers al 5-6 jaar wel daar al zaten.
Ja.
Dus ja. Dat die cultstatus ga je nooit meer bereiken, denk ik.
Ja, misschien door het verloop inderdaad.
Ajax heeft dat wel gedaan, 18-19. Als het echt legendarisch wordt... Herinner je dat elftal wel weer?
Dat is waar.
Maar ik denk dat je heel hard je best moet doen. Hè? Want alleen kampioen worden is me niet meer zo bijzonder. Meer. Met allemaal wisselend spelers.
Nee. Nou, en het verloop inderdaad. Dat je een elftal niet lang genoeg meer bij elkaar houdt. Waardoor het echt een soort kampioenselftal die tot in lengte van dagen blijft hangen in je hoofd.
Alleen het elftal van NEC zegt me niet heel veel.
Nee, er zaten een paar bekende namen tussen hoor. Kees van Wonderen, Broekhuis, Chris van der Weerde.
Dat is waar.
Carlos Albers die nu... TD is in Nijmegen. Er zaten wel een paar namen bij die bekend zijn. Alleen ook wat minder bekende goden inderdaad. Ja.
Feyenoord sterk in de bekerfinales. Ik kan me Utrecht herinneren. Die ze verloren.
Ja.
Maar verder niet veel.
Nee, ik hoorde laatst iemand zeggen dat... Volgens mij was het in de NOS-podcast. Werd gezegd dat Feyenoord thuis... Dat is eigenlijk een garantie op succes. En die grote wedstrijden, die finales... Die verliezen ze eigenlijk niet zo vaak. Ja, dat is voor mij een trigger om toch eens te kijken... wat de fout ging.
Ook inderdaad.
Ja, je zou dan kunnen zeggen die gekke dubbele finale in 2010 tegen Ajax, die verloren ze. Maar inderdaad, die wedstrijd tegen Utrecht vind ik exemplarischer. In 2003, 4-1 op de broek in de Kuip. Dat was een speciaal potje. En als je de Johan Cruijffschaal meerekent, wat toch eigenlijk ook wel een soort van finale is. Gaat iets
in eigen huis dan, hè?
In eigen huis. Want ze hebben in 4 van de laatste 5 edities in de Kuip van de Johan Cruijffschaal verloren. We ronden die wedstrijd dit jaar tegen PSV.
Ja. En gewonnen in het Philipsstadion, dacht ik. Met Bijlo en die strafschoppen die pakte. Oh, dat is een aantal jaren geleden.
Ja, de enige wedstrijd in die reeks waarin ze dus in de Kuip die potjes wisten te winnen. Was er dus één. Dat was naar strafschoppen tegen Vitesse. Kan je die nog herinneren?
Oh ja.
Vitesse won de beker, Feyenoord kampioen. En uiteindelijk wonnen ze na strafschoppen de Cruijffschaal.
Dat zat er natuurlijk ook op het spel, hè? Ik denk altijd bij die bekerfinale ook stiekem zo van... Oh ja, straks in augustus.
bonusprijs.
Ja, dan is het weer een Feyenoord PSV stel Feyenoord wint de beker. Dat is voor. Ja, die wedstrijden zijn natuurlijk, nou ja, groeien niet uit tot een klassieker. Zover wil ik niet gaan. Maar de laatste wedstrijden tussen die twee zijn natuurlijk geweldig geweest.
Ja, er zaten leuke potjes tussen.
Gewoon een bonuswedstrijd daarvan.
Ja. Ja, ik...
Nog een reden om te hopen dat...
Nou ja, ik vind het wel... Mensen...
Ik hoor je denken, ja, maar NEC kan hem ook pakken.
NEC kan hem ook pakken. Nee, maar ik vind het wel aardig dat mensen nu zo klagen dat die wedstrijd dan in de Kuip wordt gespeeld. Ik vind qua traditie hoort dat ook wel een beetje, vind je niet?
Ja, nou ja, ik vraag me af wat het alternatief nou is. Ga je de finale spelen in het stadion van de ploeg die het best gepresteerd heeft in de beker of zo? Of... Ga je naar de Johan Cruijff Arena? Ja, dat kan natuurlijk ook.
Ja, nou ja,
kijk, het grootste stadion, dat kan een argument zijn.
Ik denk dat het voor veel clubs heel tof is om een keer in zo'n wedstrijd in de Kuip te spelen. En zolang we geen nationaal stadion hebben, zoals Wembley, dan is dit volgens mij het beste alternatief.
Want de Johan Cruijff Schaal is Johan Cruijff Arena geweest en nu bij de kampioen.
Ja.
Daar kan je natuurlijk ook iets voor zeggen. Dat je het hoogstklasseerde team speelt thuis.
Ja, dan geef je die ook nog weer een voordeeltje. Dan moet je juist, dat vind ik dan ook weer een beetje...
Oh, je speelt uit misschien dan, ja. Maar ja, dan zitten er weer 20.000 man.
Gewoon lekker in de Kuip doen en niet meer... dat is toch prima.
Ja. Of een keer een nationaal stadion.
Waar zullen we hem bouwen?
Ja, Zeist.
Het zou wel leuk zijn.
Ja, nee, maar dat is super neutraal.
Ja, ik heb volgens mij wel eens eerder gezegd dat het middelpunt van Nederland, dat is in Lunteren volgens mij. Dus het zwaartepunt. Dus als je Nederland op een balans zou leggen, of een puntje zou leggen, dan zou het volgens mij in Lunteren zijn waar Nederland dan echt in het midden zit. Nou, daar
is het weerstation in de beeld, kan natuurlijk ook.
Kan ook, maar ik zou zeggen in Lunteren, maai daar een bos weg en zet er een enorm stadion neer.
Zeg jij uit een bosrijke omgeving ook? Gewoon een bosje weg. Dat is toch vloek in de kerk?
Een klein beetje. Ik moet toch kunnen voor een nationaal stadion in Lunteren?
Nee, ik zou het wel mooi vinden, maar wanneer gebruiken we het nou? Echt weinig.
Nou, het zou leuk zijn voor Interland zo.
Ja, bekerfinale, Johan Cruijffschaal, play-offs misschien, promotie, degradatie.
Zulke wedstrijden, Wembley.
Ja, dat is waar. Er zit misschien wel wat in. Dus als de KVB luistert en toevallig
gaat die
100 miljoen euro over heeft, dat ook, hè, trouwens. Wij willen het geld niet eens. Oké, we hebben... Het over gehad dat Feyenoord dus wel een keer verloor. Hoe zit het verder met NEC en finales?
Ja, niet zo best. Nee, NEC is de ploeg, en dat is wel een lelijke statistiek, met de meeste finales zonder om ooit een keer te winnen. 4 keer in de finale gestaan.
Ja.
5 wedstrijden, want voorheen was het nog wel eens dat de finale over 2 duels ging. Dus NEC heeft 5 wedstrijden in de finale gespeeld. Allemaal verloren. Dat is geen goed voorteken.
Maar ja, daar komt hij steeds dichterbij, Bart.
Ja, zo zou ik het ook kunnen noemen. Ja, dat is ook weer zo'n heerlijke dooddoener.
En van de laatste jaren staan ze wel het hoogst misschien wel, terwijl ze een bekerfinale spelen, toch?
Of
het beste seizoen, in ieder geval gevoelsbaten.
Ja, dat
staan er
klopt.
Het beste voor.
Dat klopt. En ik had het net met Freek ook over, dat er nu in dit elftal van NEC ook al wat spelers zitten die... Even om het op Brabant te zeggen.
Je weet hoe het is om een finale te verliezen.
De pis niet lauw maakt. Ja.
Cillessen.
Nee, ook. Nou ja, maar, nou ja, kijk. NEC heeft wel gewoon veel ervaring in die ploeg. En dat scheelt een hoop. Dat je niet met 11 dode pieren het veld opkomt. Dat je denkt, we gaan een finale spelen. Maar holy shit, de Kuip en al dat soort dingen. Ik vind het een beetje te spannend. Nee, er zitten spelers bij die wel wat meegemaakt hebben. Schöne. Weet hoe het is om zo'n wedstrijd te spelen. Ja. Cillis heeft genoeg ervaring. Charon Cherry heeft hem al een keer gewonnen. Sender kun je er goed bij hebben. Nuitink, die kun je ook op een boodschap sturen.
Abbe opstellen? Gaat hij dat doen, denk je?
Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat Schöne start. Nee.
Okay. Nou ja, er valt wat voor te zeggen. Als Ajax ziet, misschien ook nog een beetje... Qua sentiment is het wel helemaal zo voordeel.
Oh, zo bedacht.
Hij heeft veel gespeeld in de Kuip, veel meegemaakt.
Ja, dat
maar
klopt.
Misschien kan hij het inderdaad niet belopen.
Ja. Nee, en het middenveld staat goed. Als Proper helemaal fit is. Hij heeft een half uurtje meegedaan in de laatste competitiewedstrijd. Hij zou moeten kunnen starten. Ja. En een heel eind mee kunnen doen.
En is heel belangrijk in het spel.
Ja, en dat gaat hij gewoon samen met Hoedemakers daar die twee controlerende posities vervullen. Ik zat trouwens nog te kijken. Bij Feyenoord ook 2 spelers met bekerervaring. Dat is een beetje onverwacht.
1 oud NEC'er ook.
Jan Baks, 2 keer met AZ de finale gespeeld. En Timon Welleroyter, was ik ook al bijna weer vergeten. Die met Willem II de finale verloor in 2019 van Ajax.
Oh ja, zo Willem II in de finale.
Daar heeft hij nog, toen keepte hij. Ook wat spelers. Ik zat te kijken naar, heb je dan niet gespeeld, maar misschien wel op de bank gezeten, zoals Cillis. Want Cillis zat op de bank in die finale in 2014, waar Ajax met 5 in op de broek kreeg tegen PEC. Maar Bijlo, Nieuwkoop hebben bijvoorbeeld al een keer op de bank gezeten tijdens de finale. In diezelfde finale, want het was AZ 16. Feyenoord 2018. Er zat Hoedemakers van NEC.
Oh, van Persie goal dan. Dus,
AZ Feyenoord.
Of misschien is dat later, weet ik niet. Maar ik denk dat dat van Persie was met het doelpunt.
Ja. Nou, Hoedemakers heeft al een keer op de bank gezeten tijdens de finale. Lamproe zelfs.
Ja, die heeft overal op de bank gezeten.
Ja, maar goed, er is dus wel wat ervaring. Of het nou op het veld is of aan de zijkant. Dus ja, als het gaat om knikkende knietjes en dat soort dingen, denk ik dat NEC, ze zullen altijd spanning hebben. Alleen met de ervaring die ze hebben, zou je denken, dit hoeft niet per se te zijn dat je echt helemaal onder druk bezwijkt.
Maar twee hebben hem echt gewonnen, uiteindelijk.
Ja, Thierry en Schöne. Ja. Ja. En allebei op leeftijd ook, dus die hebben zoveel ervaring. Dat moet voor hun toch geen echte wedstrijdspanning meer opleveren.
Alireza Janbakhsh hem ook gewoon alleen nog maar verloren heeft. Dus het zal voor hem ook wel bijzonder zijn als hij invalt.
Ja, en ook een van zijn laatste wedstrijden. Ja.
Slot heeft nog wel iets opengelaten voordat bekend werd dat zijn contract dan officieel niet werd verlengd. Zo van, ja, onder andere voorwaarden misschien wel. Hmm. Maar ja, zou je als Feyenoord, zou je hem dan nog een contract aanbieden voor de helft van het geld of zo?
Ik weet ook niet of hij dan die ambitie heeft. Ik kan me voorstellen dat hij nu ook wel ergens weer gaan voetballen.
Hij kon een paar keer weg. Ja. Daar heeft hij er bewust voor gekozen om te blijven.
Het zal me niks verbazen als NEC er ook eventjes een lijntje uitgooit.
Nee, daar wilde ik naartoe inderdaad.
Of AZ. Kan ook, ja.
Maar hij ligt natuurlijk overal goed, hè?
Ja, wereldgozer.
Heb je dat gezien? Dat hij er was stromende regen. Toen heeft hij een meisje in zijn auto meegenomen naar het metrostation. Heeft hij er afgezet. Ja? Er stond een fotootje op social media.
Wat goed.
Topgozer.
Ja. Ik hoorde ook die anekdote toen ik wegging bij NEC. Dat hij ook voor het kantoorpersoneel allemaal cadeautjes had en dat soort dingen.
Hele lieve
lieve echt gozer. Een topgozer, ja.
Dus die gun ik een hele mooie transfer. En eerlijk gezegd zou ik NEC wel vinden passen met inderdaad zo'n Schöne, Sillissen, dat soort jongens die ze terughalen. Wat ervaring daar op de rechterkant.
Het zou mooi zijn, toch?
Ik zie het voor me. Ja. Ja. Maar ja, eerst dat bekertje binnenhalen voor de andere kant van de score. bij NEC, waar kunnen ze zich ergens aan vasthouden? Of wat denk je hoe ze er nu voor staan, laat ik zo zeggen?
Nou ja, het gaat uitstekend in de competitie.
Weet je, zenuwachtig gelijkspelletje of niet?
Nou,
die laatste.
Maar dat is een beetje de generale die bij bijna alle clubs niet goed gaat.
Je kunt
echt een heel eind terug naar de kleinere clubs die de finale halen. Mm-hmm. Dan kun je volgens mij tot 2005, 2006 terug, dat die ploegen altijd de generale in de competitie niet winnen. En als je dan goed spint, zoals ik laatst gedaan heb, dan kun je zeggen, nou, de laatste drie kleine clubs die de bekerfinale wonnen, die leden allemaal punten verliezen in hun laatste competitiewedstrijd. Dus als je hem nog zoveel spinnen, kun je zeggen, het kwam niet ongunstig uit.
Valt dat te staven, zo'n slechte generale, dus een goede...
Nee, dat natuurlijk niet. Maar je merkt wel dat je, als je direct rood pakt, ben je eraan voor de finale. Dus je gaat heel voorzichtig zo'n wedstrijd spelen. En je doet dat voorzichtiger als er een speler weggaat.
Zelfs de wissels.
Nou, ook dat. Ja. En je wil gewoon niet geblesseerd raken omdat je die finale wil spelen. Dus ik snap het wel dat je dan gelijk speelt. Een dingetje om rekening mee te houden is de fitheid. Feyenoord wordt vaak geprezen om hoe fit ze zijn. Dat ze in de laatste minuten een wedstrijd over de streep kunnen trekken.
NEC juist andersom aan het begin van het seizoen.
Ja, bij NEC was dat een ding.
Is dat nog steeds een
aan
ding?
De negatieve kant aan het begin van het seizoen. En het loopt nog steeds wel een klein beetje door. Het is grappig. Als je een stand maakt van de Eredivisie tot de 60ste minuut van wedstrijden, dan staat NEC nog tweede. Schuif je het een kwartiertje op naar de 75.
Zit nog ergens in het lichaam.
Dan staan ze vierde. En einde wedstrijd. Nu dus staan ze zesde. Dus elke keer, elk kwartiertje later, laten ze een paar zakken ze een paar plekken op de ranglijst. En dat is wel iets om rekening mee te houden, ook in deze wedstrijd. Als Feyenoord, als het nog tot lang een wedstrijd blijft, dat je dan wel denkt, ja, Feyenoord met die fitheid van die ploeg. Ik wil niet zeggen het echt direct het omgekeerde bij NEC. Maar je merkt toch dat misschien net wat eerder het kaarsje uitgaat dan bij de Nijmegenaren. Dat Feyenoord daar misschien wel een soort doorslaggevende winstfactor in zou kunnen hebben. Zeker als het naar verlenging gaat.
Ja. En Sontje Hansen, daar ging het trouwens ook over. Hè? Dat hij wat heftiger moest trainen ten opzichte van Ajax. Dat daar was het iets technischer, hier iets meer op conditie. Is hij helemaal opgetraind naar de beste versie van zichzelf, denk je? En kan die finale juist starten? Of denk je dat zo'n speler is die van de bank moet komen?
Nou, ik denk wel dat hij zou kunnen starten. Ik verwacht niet dat hij een hele wedstrijd... Ik weet het niet. Ik verwacht niet dat hij een hele wedstrijd kan spelen.
Wat bij NEC is dat... het rouleert wel enigszins daar voorin natuurlijk. En Sontje Hansen die kan een hele mooie goal maken en weer basis staan, dan weer op de bank. Dat wisselt zich wel af.
Ja.
Waar denk je dat hij voor kiest?
Ik denk dat hij misschien wel mee start, maar dat hij niet de hele wedstrijd uit zou kunnen gaan spelen. Dat is een beetje koffiedik kijken, hoor.
Ja. Maar je leeft zo'n hele week alleen maar naartoe, heel Nederland. Mm-hmm. Dus dan ga je op een gegeven moment wel veel meer doornemen. Misschien ga je een heel ander plan verzinnen. Een 4-4-2, 5-3-2 of een soort variant.
Nou, dat zou kunnen. Want daar is wel grappig. Want een beetje de Achilleshiel bij NEC is denk ik de rechtsbackpositie nu. Bart van Rooij is geblesseerd de afgelopen wedstrijden. Die werd vervangen door Brian Parreira. Ik denk niet dat heel veel mensen dat wat zegt. 20-jarige jeugd international uit Frankrijk. Die onlangs een contract verlengd heeft bij NEC. Die hoor je toch ook wel wat mensen in en om de goffer die denken, ja...
Het is hem niet helemaal.
Het is wat wild, wat druistig.
Kijk, hij nog niet, denk je?
Of? Nou, kijk, hij is niet voor niets jeugd international en, van Frankrijk. Volgens mij hebben ze hem gescout op het WK 120. Als je ziet hoeveel goede spelers Frankrijk heeft, ja, ook in de jongere lichtingen, dan moet je wel wat kunnen om in zo'n elftal mee te draaien. Alleen, ja, wat je tot nu toe ziet, is dat hij gewoon wel, ja, een beetje nog oogkleppen op heeft. Het is druistig, het is onzorgvuldig, wild soms. Hij gaf die strafschop weg tegen PSV. Ja. En dat kan nog wel eens, als Van Rooij niet kan spelen, een beetje de Achilleshiel van NEC worden. Zeker als je ziet dat daar Paschau op kan gaan spelen. Ivanušek, misschien dat je Minté, ja, naar die kant haalt om hem dol te draaien. Dus dat is... Ik denk dat NEC daar iets op moet verzinnen. En dat dat ook iets is waar ze bij Feyenoord op letten. Van hey, die kant, dus die rechtsbackpositie bij NEC, die kan kwetsbaar zijn. Daar moeten we alle ballen op gooien.
Waar zal het een beetje in doorslaan bij Slot? Van eigen kracht uitgaan of meer de echte diepte-analyse van NEC?
Nou, ik neem combinatie toch. Ik neem aan dat
hij wel NEC gestudeerd heeft.
Ja, zeker. En dat hij weet hoe ze spelen. Ja. Met
helemaal met zo'n finale.
Ja, met de gevaar wat vanaf de zijkanten komt. Ja. De spits die goed kan koppen met Ogawa bijvoorbeeld. Het middenveld waar veel loopvermogen in zit met Bropen, Hoedemakers en Sano. Ik denk dat dan de combinatie wordt op het middenveld. Al kan Sano ook op de flanken gaan starten. Nee, dat wordt wel mooi om te zien hoe Feyenoord dat gaat tackelen.
Ja. Paschau, ja, dat is wel zo'n speler die ik voor elkaar podcast zeggen zat. Hij doet wat hij wil. Gebaseerd op andere Brazilianen, dan moet ik er meteen bij zeggen. Maar het is wel zo. Hij scoort bijvoorbeeld altijd in de klassieker of belangrijke wedstrijden. Maar soms kan hij ook gewoon eventjes naar de lucht staan te kijken en dan is hij zijn bek kwijt. Is dat nou juist de speler om daarop te zetten, denk je? Of zou je dan inderdaad Minté naar links halen? En meer voetbal met Ivanušić. Wat zou jij doen tegen die back?
Ja, ik zou starten met Paschau. Op Paschau opereren als die start. Als Pereira inderdaad moet starten, omdat Van Rooij echt niet fit genoeg is.
Is er geen andere optie nog? Voor rechtsback?
Ja, je zou echt kunnen gaan schuiven. Maar dan wordt het zo'n rommel. En dan haal je ook je centrum uit elkaar. Dus ik denk dat hij inderdaad dan misschien wel gaat kiezen voor die Pereira. Ja.
En je had het al over één Japanner, Ogawa.
Ja, die Japanners zijn de jongens om in de gaten te houden van aan NEC-zijde deze finale.
We hebben wel in moeten komen tijdens het seizoen, hè?
Ja, nou, maar dat is ook niet gek. Als je ziet, dat hebben meer Japanners ook verteld. Hè? Die Sugawara die naar Nederland kwam, die ook aanpassingstijd nodig had.
Gekke wereld voor ons daar, maar andersom ook heel erg.
Ja, goedemorgen. En dat merk je ook met alles wat die zegt. Ik zag laatst een interview waarin Sano ook zegt, ja, het is zo koud hier. ik vond het gewoon helemaal niet... Ik kon me niet echt vermaken in de winter, want ja, je gaat trainen en daarna is het te koud om iets te doen, vond hij.
Stel, je zet hier eventjes de thermostaat uit, bijvoorbeeld. En dat wij dan met 5 graden hier zitten of zo. Zo moet het voor die gasten voelen.
Nou ja, misschien is dat een goede vergelijking.
Ook minder goed concentreren, minder energie. Heel je lichaam moet
maar het is ook vooral wat je na de... Kijk, dat trainen is leuk en daar vermaak je nog wel mee. Maar als je de rest van de avond helemaal gruwelijk verveelt...
En het eten anders is
en dat soort dingen... Dan duurt het toch voordat je een beetje gewend bent aan het land waar je woont. En dat heeft ook zijn doorslag, denk ik, in hoe je wat je op het veld laat zien. Dus het heeft even geduurd. Ja, nee, maar die Sano, dat is echt een toptalent. Het is wel grappig, want... die Ogawa heeft 4 doelpunten gemaakt. Sano 1 doelpunt in de beker. Nou, die belangrijke goal tegen Cambuur in de halve finale. En Schui van Wermerskerken, die zou je bijna vergeten. Ook een Japaner.
Die is alweer weg natuurlijk.
Die is alweer weg. Ja. Maar die maakte die ongelooflijk mooie goal tegen Go Ahead Eagles. Waardoor,
en 2 weken later was hij weg.
Hij was niet veel later was hij vertrokken. Toen ging hij naar Japan. Dus het zou leuk zijn als of Ogawa of Sano scoort. Ik zat nog eens te kijken. Aziaten die scoren in de finale. Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Ik heb er 1 gevonden.
Echt?
Park Hee-soon.
Oh, tuurlijk,
van PSV. Ja. Nou, die scoorde dus in 2005.
Kon je dit andersom uitspreken trouwens? Want in Europa is het Yisung Park altijd.
Toch? Ja, dat is altijd ingewikkeld.
Ja, maar, ja.
Park Hee-soon of Yisung Park. Ja. Kan allebei wel.
Geweldig spelen.
Ja, heerlijk hè. Ja. Maar dat is de enige Aziat die ik kon vinden inderdaad. Als doelpunt te maken in de bekerfinale.
Die kwam toch nog terug naar PSV ook?
Ja, heel eventjes volgens
later
mij.
Later werd hij nog een half jaar gehuurd of zo. Ja. Het was een mooie comeback. Maar
Ritsu Doan speelde trouwens ook nog een finale voor PSV. Dus het is niet dat er nooit Japanners spelen. Alleen, als we het toch over Aziaten hebben. Jan Bak telt ook als een Aziat natuurlijk. Dus als Tino scoort, telt hij ook mee, hè? Gaat hij ook mee als scorende Aziat?
Ueda?
Neem ik ook mee. Ja, ja, helemaal goed. Ja.
Misschien speelt hij in de basis. Dat is natuurlijk de discussie. Nou ja, ik ben zelf wel heel erg pro Giménez, dus ik ben niet heel objectief. Want Ueda heeft gewoon elke keer als hij invalt niks laten zien. Hij heeft 2 goals gemaakt, volgens mij.
Nee, maar je kunt ook zeggen, elke keer als je start Giménez laat je ook niks zien.
Maar ik blijf toch elke keer weer voor me zien dat hij juist in zo'n belangrijke wedstrijd het weer doet voor Feyenoord.
Ja. Het was wel heel treurig wat Giménez tegen Fortuna liet zien. Als in de eerste helft 8 balcontacten over de hele wedstrijd speelde. Ruim een uur. Ja, 18 stuks volgens mij. 21 minder dan elke andere veldspeler van Feyenoord in die periode. Ja, dat is toch een soort onbewoond eiland waar je echt niet meer vanaf komt waar hij dan op staat. Ja. Hè?
En hij wilde door de grond zakken en zijn shirt uitgooien. En erin verdwijnen ongeveer. Ja. Na de klassieker. Maar ik vond hem eigenlijk best wel goed spelen. Als ik heel eerlijk ben. Maar hij verzandt een beetje in... Als Minté een actie maakt op rechts. Ja, je weet gewoon dat je die bal niet gaat krijgen.
Dat is wel vervelend, hè?
Daar zit hij nu in. Ik wil niet zeggen, ik herken dat wel.
Maar op jouw niveau.
Nee, maar ik kan me inbeelden dat het als spits gewoon lastig is. Ja. Een analist bij Rijnmond, Harry van der Laan, die ken je natuurlijk wel. Die zegt dus, was spits trainer een tijdje. Ik zeg tegen spits altijd, als je in zo'n fase zit, dan moet je de ander veel meer gunnen. En dan krijg je op een gegeven moment het karma weer terug. Toen dacht ik, vind ik op zich wel mooi. Dus stoppen met dat zeuren, maar gewoon elke bal geven. Gewoon nederig zijn. Mm-hmm. Niet daarin doorslaan natuurlijk. Maar dan krijg je vanzelf weer die ballen terug en gaat het weer lopen.
Ja.
Dus ik denk als hij zich een beetje nederig opstelt in die finale, dat hij gewoon binnen 3 minuutjes de score opent.
Ja, maar met Ueda, Ogawa en Sano, het zou een Japanse finale, een hele mooie Japanse finale kunnen worden.
Dus daar hoop je liever op eigenlijk, dat Giménez het niet laat zien in Ueda in het veld. Dan heb jij een tweetje klaarstaan.
Ja, dat is waar. Ja. Dat wordt een mooi tweetje. Ik zou het wel leuk vinden. Japanse finale. Ja, echt een Japans getinte finale.
Ja. Hey, en dus Feyenoord NEC, we hadden het over, die is de strafschop geëindigd vorig seizoen.
Ja, die 4-4.
Grote kans dat het nu zo eindigt?
Dat niet. Al is het maar omdat strafschoppen in de finales niet heel vaak voorkomen.
Mooi hoor. Bekerfinale met strafschoppen.
Ja?
Ja, vind ik wel mooi. Jij niet?
Heeft ook wel wat.
Moet er gewoon gerekt worden. Voor
zo lang mogelijk. Ja, maar in sommige wedstrijden daar kun je gewoon de verlenging tussenuit schrappen. Hè? Want dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks.
Klopt, maar dan heb je de spanning die dat vergoedt. Ik ben altijd wel voor verlengingen en strafschoppen.
Ja, maar wat ik dan wel heb, als het dan verlenging is en je zit in de 115, 116 minuten, dan je denkt, als er nu een goal valt, worden die penalties ook nog door mijn neus geboord. Heb je dat niet? Net als in de WK-finale met Nederland trouwens. Ja. Vaak genoeg dat je naar zo'n verlenging zit te kijken, dat je denkt, zul je zien dat ze nu nog scoren, dat we dan niet, dat we dan zo lang zitten en dat we dan niet eens pingels krijgen.
Shootouts vind ik leuker trouwens. Dat zou ik helemaal mooi vinden.
Ja.
Bal vanaf de middenlijn, een keeper en een speler en dan...
Dat is goed, hè? Eén keer in de zoveel tijd komt dat clipje weer voorbij. Dat MLS, in de jaren 90 in de MLS gebeurde. Ja. En dan zie je inderdaad weer zo'n mooie camera van achteren. Dus die Spidercam die dan die speler achtervolgt. Hoe die naar het doel rent. En dan inderdaad dribbelen en dan proberen de keeper of voorbij te spelen. Ja. Of in één keer te schieten. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja, net zoals met shootouts bij het hockey. Hè?
Ja, of shootouts dan nog gelijk eindigen. Dan strafschoppen.
Jezus, dat wordt wel heel ingewikkeld. En daarna nog een kop of munt zeker.
Ja, rematch.
Ja, ook nog. Ja. Nou ja, het komt dus
niet lang genoeg duren altijd.
Nee, heel goed. Het komt dus niet zo gek vaak voor dat de strafschoppen worden genomen. Ik heb gekeken sinds 84, want daarvoor werden, dat had ik net al gezegd, ook die finale van de NEC, werden finales nog wel eens over 2 wedstrijden gespeeld. Ja. Nou, van de 84, maar 4 keer dat een penalties aan te pas moesten komen om de beker een kant op te schieten.
Wie is dan goed? Welke club? Nou, het is allemaal verdeeld.
Het is allemaal verdeeld. 20 keer gewonnen, Ajax, Heerenveen en vorig jaar PSV. Die de beker hebben gewonnen na strafschoppen. Ik moest daar gisteren nog aan denken. Want we nemen dit op. Ik dacht, is het vandaag donderdag, hè? Ja, donderdag.
Ja, donderdag op dit moment.
Ik moest denken, want ik zag bij Manchester City, dat vond ik geweldig, dat Ederson die laatste strafschop mocht nemen. Ja. Ah, dat is toch ook te krankzinnig voor woorden.
Ja,
dat
is bij, ja, daarop denk je ook, dan zie je Ancelotti staan en denk je, die had dat nooit gedaan. Maar Pep Guardiola natuurlijk weer wel.
Ja, en weet je wie het ook deed? Erik Gerrits. Want daar moest ik aan denken.
Want in 2000... Ook zo'n trainer natuurlijk. Echt een Pep Guardiola adept.
Ja. Nou ja, andersom denk ik. Ja, ik denk dat Guardiola alles afgekeken heeft van Gerrits.
Ja.
Ja, want in 2001, ik moest daaraan denken toen ik die strafschoppen dus zag tijdens City Real. Ik dacht, keepers die een strafschop nemen. Ja, dat gebeurde dus ook in die finale van 2001.
Van de Sar in een competitiewedstrijd of zo. Dat was echt vernederend.
Ja, tegen de Graafschap was dat volgens mij. Maar even terug naar die finale van 2001. PSV Twente, PSV op matchpoint, vijfde strafschop. Waterreus mag hem nemen. Als hij hem raakt, is hij de held. Kan hij zijn handschoenen uitgooien en wordt hij bedolven onder alle als een ploeggenoten. Maar ja, hij mist hem. Oh, dat nee. is wel een beetje tricky als je het dan zo neemt. En het gaat niet goed. En uiteindelijk verliest PSV die finale nog.
Oei, zuur.
Twente gaat ermee aan de haal.
Ik bel hem binnenkort, dus ga ik hem even aan herinneren, denk ik.
Dit moment. Nee, Waterreus. Ja, dat zal hij leuk vinden. Ja. Ja. En Ricardo kreeg ik ook nog door via Twitter. Engeland-Portugal, EK 2004. Dat hij de beslissende strafschop mocht nemen. Ik was dat ook wel een beetje vergeten. Maar die kreeg ik door via Twitter toen ik dat gisteravond gierend van het lachen om 12 uur 's avonds nog tweeten van hij. Dat is toch schitterend dat een keeper de vijfde strafschop mag nemen.
Wat dat betreft de ultieme revanche voor Cillessen zou het zijn. Hè?
Ja, nee, daarom had ik hem even opgezocht. Ik zou dit, zeker na die wedstrijd vorige keer, die...
Zat het diep of niet?
Weet ik niet.
Dat hij een keer strafschop pakte.
Weet ik niet. Nee. Ik bedoel, maar zeker dus na die pingel die hij laatst pakte, zou het toch ook wel echt een soort bekroning op zijn werk zijn. Hij komt terug naar NEC. De WK gaat dan niet door, maar hij pakte een strafschop. Doet het goed in de competitie. En als hij nu, dit zou toch wel het ultieme zijn, de beslissende strafschop pakt in de serie, waardoor NEC de eerste prijs in de clubhistorie pakt.
Zou hij dan weer naar Milan toe lopen en zeggen, je hebt de podcast over mij gehad. Jij was aan het lachen en nu lach ik als laatst.
Ik denk dat hij daar wel van geleerd heeft dat hij dat niet meer moet doen.
Ja, heeft het nou iets moois dat hij zo eerlijk is? Of denk je van een beetje klein dat je zo gepikeerd daarover bent? Of als topsporter word je gewoon gek van al die no-no's die wat roepen in die microfoons?
Ja, kijk even onszelf aan. Ultieme no-no's. Kijk, sommige mensen kunnen zich daar heel goed voor afsluiten. Of doen alsof ze dat goed kunnen.
Contacteren, meestal. Ja.
En ik vind het dan ook wel weer verfrissend om een keer te horen van iemand die daar op terugkomt van, hey, ik heb jou gehoord in die podcast. Ondanks dat hij, was volgens mij niet eens de gast in die podcast, maar hij heeft blijkbaar gehoord dat er over hem gepraat werd en hij heeft teruggeluisterd. En daar komt hij nu op terug. Ik vind het ook wel weer verfrissend dat iemand gewoon toegeeft van, ik volg gewoon alles wat over mij gezegd wordt. Ik las dat ook over, als we het toch over NEC-speler hebben, over die hoedemakers. Dat zijn vriendin alles voor hem bijhoudt. Vond ik ook wel een mooi detail. Ja, ik had een...
Secretaresse.
Nou ja, ik had getweet, een tijd geleden getweet, van hoe goed NEC doet als hij erin staat. En toen las ik daarna een stuk in de Gelderlander waarin die tweet werd aangehaald. En dat hoedemakers ook zei van, ik kreeg hem door van mijn vriendin die alles voor mij bijhoudt.
Dat is toch leuk.
Is toch wel, ja, neem maar zeker. Het is wel handig als je zo'n filter hebt. Ja. En blijkbaar heeft Cillis een filter waar ook nog wel negatieve dingen doorheen komen.
Dus dat pikt echt alleen maar de positieve
dingen. Misschien niet. Maar ik vond dat wel een mooi voorbeeld. Dat je iemand. Ik kan me voorstellen dat je als speler dat probeert te blokken. Maar als het positief is, dat je het wel graag wil horen. En dat dit dan wel een aardig soort doorgeefluik is. Oh, leuk.
Wie in het elftal van de Telegraaf IAD staat. Of de cijfers, die worden allemaal doorgenomen. Ja. Als ik nu een recensie zou krijgen van onze podcast, dan lees ik hem meteen natuurlijk.
Ja. Nou, dit is een soort aanmoediging voor alle luisteraars. Om jou helemaal af te zeiken. Pluspunten te geven.
Ik gewoon in een krant. Of als iemand wat over je zegt, dan ga je dat lezen natuurlijk. Ja, hartstikke
klopt,
logisch.
Klopt. Hey, laatste vraag.
Wat wordt het?
Ik wilde
het eigenlijk net zeggen. Ja,
ik heb volgens mij al gezegd dat Feyenoord, in het begin van de podcast verklapt, dat Feyenoord wel favoriet is. Ik denk dat Feyenoord hem gaat winnen. Ja. Ik zou het voor het verhaal, het seizoen en al dat soort dingen wel heel leuk vinden als NEC hem wint. Al is het maar vanwege de gekte in de stad. Ik kreeg net alweer een foto van mijn vriendin die supermarkt was en daar hebben ze ook al NEC-taartjes liggen. De kerk kleurt al in de NEC-kleuren.
Precies, daarom gaan ze hem niet winnen.
Zou goed kunnen.
Dat denk ik. Ja. Ze hebben gewoon zo'n goed seizoen. Ik heb overal gezegd, dus ik moet nu gewoon wel consequent zijn natuurlijk. Niet dat ik in elke podcast iets anders roep. Maar ik denk gewoon dat ze hebben hem al gewonnen eigenlijk. Mentaal. Gewoon als in, het is gewoon een fantastisch seizoen. Die finale is al een prijs. Ja. Door die halffinale te winnen. En meestal als je die halffinale, als je dat zo erg viert, dan wordt het in die finale heel lastig om daar nog overheen te komen. Om echt die motivatie te vinden.
Ja, zou kunnen. Ja, maar dan wel.
Op een hele positieve wolk. Je kan het aan twee kanten uitleggen. Ja. Ik denk het eerste. Dus ik denk dat het een makkelijke overwinning voor Feyenoord wordt, persoonlijk. Maar ik wil niet.
Ik heb er heel veel zin in. Kan een leuke.
Mensen weerhouden om
niet te gaan kijken.
Nee, precies. Nee.
Omdat Sjoerd al gezegd heeft dat het een makkelijke overwinning voor Feyenoord wordt. Dat mensen denken, laat het maar zitten. Kijk
ik denk
niet.
Wel dat mensen alsnog gaan kijken, toch?
Denk het ook. Hoop het ook. Ik heb er veel zin in. Ja. Gaat een leuke wedstrijd worden.
Zeker. En dan de volgende keer scorebordjournalistiek. Dan gaan we gewoon weer de Eredivisie bespreken.
Ja, dat is even. Dat wordt wel een heel raar weekje trouwens. Want er zitten een heel aantal midweekse wedstrijden tussen. Dus we gaan even kijken wanneer de podcast uitkomt. Ik denk dinsdag of zo.
Oh ja. Ja, precies. We zijn een keer eerder.
Dinsdag, woensdag, het wordt ingewikkeld. Want er is een hele gekke midweekse speelronde. Waarin PSV kampioen kan worden. Midweeks, in de bus.
Ja.
Dat is ook raar, toch?
Ja, Feyenoord, als ze punten verspelen, toch?
Ja, dus als PSV wint volgens mij en Feyenoord laat punten liggen, dan zit je dus in de bus als PSV zijnde. Ja. Wat zou er dan gebeuren? Zouden ze van de weg gehaald worden door iemand van de KNVB op een motor en dat dan de schaal naar binnen wordt gedragen in die bus?
Ik zie bussen voor me met Theo Jansen, die tussen twee bussen in bier aan het drinken is en op zijn snuffert gaat. Met het kampioenschap van Twente. Misschien dat zoiets gebeurt.
Ja.
Dat er zeg maar bier bevoorraad wordt. Terwijl ze te horen te krijgen dat Feyenoord punt even speelt.
Ja.
Ik denk niet
zou
dat
het leuk zijn. Toch?
Ja, moet PSV hopen dat Feyenoord dat die beker maar wint. En dan zijn ze helemaal uitgespeeld. Dus dan verspillen ze punten tegen Go Ahead.
Het wordt nou ingewikkeld. Nee, maakt dan niet uit voor PSV.
Nee, het maakt eigenlijk niet uit. Maar thuiswedstrijd zou toch beter zijn.
Dat vind ik ook. Ja, ik hoop niet dat ze in de bus kampioen worden. Dat gun je gunt ze een mooi feest voor eigen publiek.
Precies. Bart, bedankt. Veel plezier met de bekerfinale en dan tot de volgende keer.
Voetbal is een spelletje waarbij toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld.
Ja, jullie zijn altijd heel goed om resultaat. Scorebordjournalistiek heeft ooit Koanjat genoemd. Het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg Jaap te zeggen.
Ja, dat is scorebordjournalistiek.